Laat ons deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Gij doet op aard aan alle schepselen wel. Ach, wie het ik in uw wetten onderwezen. Psalm 119, vers 32. Er worden voorgelezen 1 Samuel 20 vanaf vers 24 tot en met 34. We noemden nu 1 Samuel 20 vanaf vers 24. David nu verborg zich in het veld. En als het nieuwe maan was, zat de koning bij de spijzen om te eten. Toen zich de koning gezet had op zijn zitplaats, op ditmaal gelijk de andere maal, aan de steden bij de wand, zo stond Jonathan op. En Abner zat aan Saul's zijde, en Davids plaats was ledig gevonden. En Saul sprak te dien dagen niets, want hij zeide, hem is wat voorgevangen, dat hij niet rein is, voorzeker, hij is niet rein. Het geschiedde nu des andere daags, den tweede der nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd, zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan, waarom is de zoon van Isaï nog gisteren, nog heden tot de spijzen gekomen? En Jonathan antwoordde Saul, David begeerde van mij ernstiglijk naar Bethlehem te mogen gaan. En hij zeide, laat mij toch gaan, want ons geslacht heeft een offer in de stad, en mijn broeder heeft het mij zelf geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden, laat mij toch ontslagen zijn, dat ik mijn broeders zie. Hierom is hij aan des koningstafel niet gekomen. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. En hij zeide tot hem: Gij zoon de verkeerde in wederspannigheid. Weet ik het niet dat gij de zoon van Isi verkoren hebt tot uw schande en tot schande van de naaktheid uw moeder? Want al de dagen die de zoon van Isi op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Nu dan, schik heen en haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem: Waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? Toen schoot Saul de spies op hem om hem te slaan. Alzo merkte Jonathan dat dit ten volle bij zijn vader besloten was, David te doden. Daarom stond Jonathan van de tafel op in de hittigheid des torens. En hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood, want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid zijn we nog een ogenblik samen op de plaats van het gebed. Verdragen en gedragen, nog niet van voor uw aangezicht weggeworpen met de mannelijke wegwerping. Nog zijnde in het heden, in de welaangename tijd, in de dag van de zaligheid. Maar bovenal, Heere, met de uitvoering van uw goddelijke wil en raadsvervulling, waaruit u beliefdet uit het gevallen geslacht, een gemeente ten eeuwige leven verkoren, te vergaderen en te midden van de woelingen van de tijd, te midden van de stormen die in en over uw kerk heen gaan, te midden van de aanslagen van de machten der duisternis, waarin het fijne goud is verdonkerd en de kostelijke kinderen Sions aan de aarde flessen gelijk zijn geworden, te midden daarvan zult u toch uw toezeggingen vervullen, zijnde met uw gemeente tot aan de volleinding der wereld. Er zou spijzen zijn in uw huis, Heer. Och, dat dat vanavond wezen mocht, dat er wat onderwijs werd gevonden voor een dwaas volk, die steeds minder gaat weten en waar de weg allemaal nauwer voor gaat worden en het uitzien zo verdonkerd kan wezen door al de gebeurtenissen van hart en verleven. Zou u vanavond in het onderwijs uit uw woord ons willen leren dat uw zaak in uw goddelijke handen ligt. Dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. En dat er niemand de uwen rukken zal uit de hand des vaders. Nog uit uw handen. En laat ons doorzien, o Heere, dat de louteringen die u met uw gemeente houdt, niet buiten uw eeuwige raad zijn. Het was het de geloofstroost van de uwen, hij zal zijn werk aan mij volenden. Maar met de bede daarachter verlaten niet wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Wanneer dat we vanavond samen zijn, Heere, zou het u dan kunnen behagen het verkeren onder dit woord dienstbaar te stellen. En als we dan nog heen reizen voor eigen rekening, laat dat dan eens doorleefd worden. Dat u de rust zou opzeggen en ons mogen uitdrijven uit die geruste dommel, waarin een mens maar voordommelt naar de eeuwigheid. En laat uw naam geplant worden in het opgroeiend geslacht, opdat ook ons opgroeiend geslacht u zou leren vrezen, u zou leren dienen, en dat u betonen wilde de dagen van Joël te doen vervullen. En die dagen zou u van uw geest uitgieten over alle vlees, en zonen en dochteren ze zouden toch profeteren. Laat verstaan dat wat voor is meer is dan dat tegen is. En het tijd dat er zoveel stenen voor brood uitgereikt worden, een magerheid en een donkerheid over uw gemeente gekomen is, en het zo waar wordt, deed het u niet, dat de dochter Sions haar sieraad heeft verloren, opdat u nog eens opstaat, Heere, glans mogen leggen op uw eigen werk en op uw eigen kerk. En het is meer en meer tot openbaring mogen worden als het zout der aarde, als de stad boven op de berg en de kaars op de kandelaar. Opdat de heerlijkheid van uw genade zich uitstrekken mogen en het vandaag vervuld mogen worden, dat de blijdschap wezen zou in de hemel voor een zondaar die tot God bekeerd wordt. Maar laat ook uw erfdeel wat onderwijzing bekomen met al die raadselachtige wegen, want wie zal ze toch oplossen, Heer? En die diepten die doorwaad worden, en die hoogten die beklommen moeten worden, en de inleving van dat onopgelost zijn, en waar steeds van de hemel nodig te hebben, dat u licht geven en duidelijkheid, en dat het werk uw handen zich nader openbaren mogen, de kennisneming van u, o gezegenden van den Vader. De uitvoering van de zaligheid is in uw goddelijke handen gelegd. En u zijt het die plaats maakt voor uzelf en dat langs een weg van totale afsnijding. Hij die ook voor elke openbaring plaats maakt in het leven. En ook daarin vervult dat u het eerste wegneemt om het tweede te stellen. En als in de gang en als levens het eerst ontnomen wordt en het tweede er niet is, ach, dan is het toch maar donkerheid van rondom. Dan zijn het zulke onbegrijpelijke wegen die u gaat. En als dan de spotter ook nog overhand heeft, waar we spotters durven vragen, waar is God? die ge verwacht. Ach, mocht u nog eens opstaan en in uw nadere kennis en openbaring het hart vervullen met uw gezegende inkomst, die de zonde van uw gemeente uitdelgde, de schuld volkomen genoegdoening verleende, die onder het oordeel u wilde stellen en die in een of verandering eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Laat uw lieve geest ons toch wat onderwijs geven, Heer, dat er vanavond nog goed was in de inzettingen te zijn om de gangen na te gaan die u wildet gaan met de man naar uw hart. Wat zijn ze wonderlijk, die wegen, Heer. En als een exempel van hem die zijn zoon en Heer is, in te leven, dat de vrucht het beleven moet, maar dat ook uw kerk straks daarin u moet leren volgen. Wat thuis moest blijven, willen we u betrouwen, geef daar een zegen. Wat in ziekenhuizen, te huizen verblijft, wat verzorgd wordt en verpleegt, neemt u het onder uw opzicht. Wat rouw draagt, helpen draag. De leegten mocht u vervullen met uzelf. Tranen drogen en de harten versterken. Denk aan uw kerk. Zo verscheurd, zo verdeeld. Dat kleine deel dat u nog hebt in de lage landen. Bewaar het, Heer, in de kracht Gods tot de zaligheid. En bouwt uw kerk onder uw joden en heiden op de toekomst van uw koninkrijk komen, waar u zijn zult, alles en in allen. Sterk degene die uw kerk dienen, zijn onderscheiden plaatsen, onderscheiden ambten. Sterk uw knechten, sterk ook hem die vanavond op deze plaats uw woord mag verklaren, helpt hem, Heer, om de verborgenheden der schriften te ontdekken. Geef een tong daar geleerden om met de moede een woord terechte tijd te spreken. En laat zijn ziel mogen zijn als een gewaterde hof, om uw naams wel. Amen. Wij zingen Psalm 130, de versen 2, 3, 4, 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan om onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt geheren met beving, recht kinderlijk gevreesd. Ik blijf den Heere verwachten en op de Heere gevromen. 130, 2, 3 en 4. geliefden, het werk Gods, daar geloven we toch nog in. In het werk Gods. Dat werk Gods verbindt aan God. En dat verbindt aan Gods woord. En dat verbindt aan Gods volk. Dat kan niet anders. Maar waar het werk Gods niet is, daar kan alleen maar verbreking en verbrijzeling worden gevonden. Daarom zongen wij van: ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Hij zegt niet die geloven, maar die uw naam ootmoedig vrezen. Waarin het waarachtige leven in de godsvrezen zich naar buiten openbaart. En die godsvrezen, die openbaart zich in ons hele leven. Waarachtige bekering, dat geschiet in al onze zintuigen. Daar wordt de hele mens bij betrokken. De godswerk nu, dat geeft een verbinding aan God. Dat kan niet anders. Geeft ook een verbinding aan het woord. Toen ik het gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het is me geworden tot vreugde en blijdschap in het hart. Maar dat waarachtige leven, dat verbindt ook Gods kinderen aan elkander. In die band die je wel naboots kan. In een band waar wel veel over gesproken wordt. Die weinig in oefening is. Want als in oefening was, zou de praktijk van 119 meer naar buiten komen. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Dat vraagt ook een keus. Steeds weer opnieuw. Elke dag een keus. Waar staan we? Door God, aan de zijde Gods of niet? Aan de zijde van het woord of niet? Aan de zijde van dit volk, maar dan ook de leidingen die de Heere met dit volk komt te houden. Want u gelooft toch niet dat God mensen anders bekeert dan vroeger? En dat de leidingen Gods die de Heere eeuw in eeuw uit met de zijne hield, dat die in onze moderne tijd in ene keer zijn veranderd. Dat gelooft u toch niet? Daarom, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is een wonderlijke band. Die gaat boven de natuur uit. Die wrochte geest en die onderhouten geest, dat is een band waar we vanavond ook met elkander over willen denken. In vervolg van onze bijbellezingen over de man en Gods hart, dacht ik vanavond met u stil te staan in vervolg van onze vorige overdenking uit 1 Samuel 20... En dan de versen 27 tot en met 34. Vanavond 1 Samuel 20, de versen 27 tot en met 34. Ik ga u al die versen niet voorlezen. Ze komen allemaal in behandeling, als de Heer geeft tenminste, anders praten we er maar wat over. Maar in de totaal van deze worden we vanavond bepaald bij de tweede dag van het feest van de nieuwe maan. Deze tekstwoorden spreken ons van de tweede dag van het feest van de nieuwe maan. En dan vinden we daar drie zaken. In de eerste plaats uw aandacht voor een lege plaats. Ten tweede voor een boze koning. En ten derde voor een oprechte vriend. De tweede dag van het feest van de nieuwe maan. Een lege plaats. En Saul sprak. En het geschiedde nu des andere daags, den tweede des nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden werd. Een boze koning. Toen ontstak de toren van Saul tegen zijn zoon Jonathan. En een oprechte vriend. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader en zeide tot hem, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En wat er dan verder in deze verhandeling uw aandacht mag hebben en Gods geest ons wil voorzeggen, geliefden. Het feest van de nieuwe maan, daar hebben we u de vorige keer iets van gezegd. Dat was een van die feesten, als u zich nog herinnert, kunt u vinden, nummer 10 kunt u vinden. In nummer 27, u kunt het vinden in Psalm 81, in andere plaatsen, waar over het feest van de nieuwe maan gesproken is. Als een bijzonder feest dat de Heer als een gedachtenis gaf toen hij het volk uitleidde, met een vaste belofte dat hij ze brengen zou in het land der beloften. Het was een gedachtenis van de God van de braambos, die bij de brandende braambos getuigenis gaf, ik de Heere, ik word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen van Jacob, niet verteerd. Het feest, dat begon met het lofoffer, waar het brandoffer rookte en het zondoffer de Heere voorgesteld werd, zoals ik u dit de vorige keer probeerde duidelijk te maken. Een feest van 7 dagen, bijzonder een familiefeest waar men samenkwam en waar ook met elkander gehandeld werd als goed was over die wonderlijke leidingen die God met zijn gemeente hield. Voorwaar, op dat feest van de nieuwe maan mocht men wel zingen, het is trouw, al wat hij ooit beval, dat staat op recht en waarheid Paul. Als op onwrikbare steunpilaren. En ik heb u ook gezegd, dat kunt u vinden ook in Psalm 81. Hoe die feesten geopend werden door het trompetgeschal van de priesters. Die aankondigden, het feest van de nieuwe maan is aangebroken. En als u zich nog herinnert, zal niet zo lang bij het verband stilstaan, dan is op dat feest van de nieuwe maan al een keus gevallen. U herinnert dat nog wel als u er was kon zijn. En toen heeft Jonathan de plaats die hij normaal innam aan de rechterhand van zijn vader verlaten. En Abner is op die plaats gaan zitten en hij heeft tegenover zijn vader plaatsgenomen. Dat was een duidelijke keus. Ook toen op die eerste dag was er een lege stoel, een lege zetel. David, de man naar Gods hart, was op dit feest niet. En we weten uit het verband het waarom. Omdat de dreigingen van Saul boven hem waren. Een lege plaats. Herinnert u zich nog dat we toen gezegd hebben dat als God een mens bekeert, dat uw plaats op de plaats der zonde ook leeg wordt? Dat uw plaats op de sportvelden niet meer te vinden is? Dat er geen plaats meer is in de disco? Geen plaats daar waar de wereld zijn vermaak en zijn pret beleeft, dan wordt uw plaats daar leeg gevonden. Want zou ik niet haten die u haten, ik haat ze met een dodelijke haat. Tot vijanden zijn ze mij. Dan breekt die tweede dag aan en daar begint in wezen dit stukje onderwijs over. Opnieuw is op de morgen van de tweede dag het feest van de nieuwe maan geopend. Opnieuw zijn daar de offeranden godes gebracht naar gebruik 7 dagen lang. Ten slotte is het spijsoffer gebracht. En dan nam men plaats aan de feesttafels. Het was een feest van vrolijkheid. Een feest waarin de gemeente mocht getuigen van Gods wonderlijke leiding, die al zijn beloften aan zijn volk waar had gemaakt. Want de Heer had gezegd: als je straks in dit beloofde land komt, en dat zei hij vlak na de uitleiding, kunt u in Deuteronomium vinden. Gedenk dan wie ik voor u ben geweest. Zorg, trouw, leiding. En dan zou in het land der beloften, het feest van de nieuwe maan, een gedachtenis zijn van Gods wonderlijke leidingen in het leven van zijn kinderen. Maar om over die leidingen te handelen, mag u niet vergeten dat het voor de ganse gemeente Gods geldt. God baant door woeste baren en door brede stromen om zijn pad. Dat er voor die ganse gemeente geldt dat zijn weg in de zee is en zijn pad door grote waters en dat zijn voetstappen niet worden gekend. Het is in Gibea, Saul, waar de tafel staat. De schrift van vanavond zegt tegen u: en het geschiedde nu des andere daags, de tweede der nieuwe maan, als Davids plaats ledig gevonden wordt. Het wonderlijke wat ons vanavond wel mag opletten, opvallen, dat is die wonderlijke leidingen die God komt te houden. Daar op dat feest zou we kunnen zeggen: zeg, laten we degene die daar nu eens zitten eens even in een revue laten passeren. Wie heeft de leiding in Sauls leven? Hij zit er ook. Bij de feesthoudende menigte, daar zit Saul. Zeg, jong en oud, wie geeft leiding aan het leven van Saul? De duivel? Hij is een prooi van de hel. Onder de toelating Gods is deze man aan zichzelf overgegeven. Een verschrikkelijke gedachte, wanneer de inkorting van Gods algemene genade wordt gezien. Hij wordt geleid door duivelse machten aan de tafel bij Gods kinderen. Als ik vraag: wat is de eindreis van deze man? Waar zullen die leidingen hem uiteindelijk brengen? En dan hoeven we daar niet naar te raden, jong en oud. In dat leven van deze koning van Israël staat geschreven wat van ieder staat geschreven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Waar zijn einde is, dat weet u wel in de strijd, hè? En toch boven dit alles is de leiding van dit alles in de handen Gods. Want daar aan die feestmaaltijd, daar is het dodelijke wapen gesmeed. En dat dodelijke wapen, dat had al lang een doel. En dat dodelijke wapen, dat richt zich naar de zetel die daar die avond leeg wordt gevonden. Mag ik het zo zeggen? Dat de Heere de duivel altijd voor is. Onthoudt u dat? De Heer is de duivel altijd voor. Dat wapen is te vergeefs gesmeed. En die raadsplannen zijn te vergeefs gemaakt. de leiding. Maar ik herinner, als ik aan die lege plaats denk, aan de man die daar had moeten zitten. Gods leiding in zijn leven. Leg daar nu het leven van de ganse kerk eens naast. Is dat een weg, een leiding die wij met ons verstand kunnen begrijpen? Is dat een leiding waarvan we moesten zeggen, Gods rechterhand is hoog verheven, dat is Heere sterke rechterhand? Als we dit met natuurlijke ogen zouden moeten beschouwen, dan zou ik zeggen, Heere, gaat u zulke diepten met een kind van God? Is dat een voorwerp van uw eeuwige liefde? Staat ook van deze man geschreven dat u hem lief gehad hebt met een eeuwige liefde en getrokken met goede tierenheid? Want de man die op deze zetel zou moeten zitten, zit in de eenzaamheid, in de donkerheid. Die zit daar als een vreemdeling verstoken in een bos. Dat is een vergeten schepsel. Daar is alles op aangelegd. Daar heeft voorwaar alle pijlen van de hel een doelwit in gevonden. In een kind van God. We zeggen zo gemakkelijk. Gods weg is in de zee en zijn pad is door grote water. Maar hij denkt dat in die nacht tussen de eerste en die tweede dag van die nieuwe maan, dat dat niet zo'n gemakkelijke nacht geweest is. Voor de man waarvan gezegd wordt, die is hoog opgericht, de liefelijke in de psalmen, de man naar Gods hart in de nacht van zijn leven. Ja, 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 Gods kinderen hebben donkere wegen soms, hele donkere wegen, onbegrijpelijke wegen. En is dat dan diezelfde waarvan ze gezongen hebben dat hij zijn tienduizenden verslagen heeft? Een eenzaam mens. In de leidingen die God met zijn kerk op aarde houdt, zijn er van die momenten dat je zo dodelijk eenzaam op de wereld bent. Echt waar. Onbegrepen wegen, onbegrepen leidingen en een onbegrepen God. En toch, zal ook van hem gelden wat van Job staat. Hij zal er als goud uitkomen. Hier zal ook in zo'n omstandigheid blijken dat wat voor is meer is dan die tegen is. Er is een lege plaats. En Saul heeft dat gezien. En heeft dat opgemerkt. En nu staat er in deze gedachte van vanavond. Dat Saul vraagt naar David. Staat er? Waarom vraagt hij naar David? Heeft hij verlangen om te ontmoeten? Zoals dat kan zijn in het leven van Gods ware gemeente. Kom luister toe. Gij die de Heere vreest. Dat je weer eens blij bent dat je van elkander af weet en van elkander hoort. En elkanders leidingen eens mag beluisteren. Is hij verlangend om David te ontmoeten. Om te kunnen horen wat God in zijn leven gedaan en in zijn leven verheerlijkt. Nee, waarom niet? Omdat hij daar totaal geen kennis van heeft. Natuurlijk, een mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Wat moet een natuurlijk mens met de leidingen die God met de zijn op de aarde houdt? Dat is een toch dwaasheid. Waarom verlangt dan deze Saul? Is het vanwege de hoogheid? Vanwege zijn trouw? Vanwege de grote plaats die hij daar toch ook had bij de zijne? Nee. Nee. Omdat hij nog altijd met dat moordplan rondloopt. Als de Heer hem de eerste dag niet op die zetel deed plaatsnemen, heeft Saul ook een volle nacht doorgebracht. Man, denk er eens over. Zie je Gods leiding nou niet? Merk je nu niet dat God jou inkort? Toe man, Steek dat zwaard in je schede. Schreef naar God. Vraag of die God van David jouw God mag horen. Nee. Hij heeft ook in de nacht zijn moordplan niet losgelaten. Maar één gedachte woelt in het leven van deze man. Alles wat van God is, moet uitgeroeid worden. Die God die tegen hem gezegd heeft, ik heb je koninkrijk van je afgenomen. Hij kan, en dat zal uit deze geschiedenis u en mij duidelijk zijn. Hij kan God geen God laten. Hij kan voor Gods raad niet buigen. Hij kan Gods wegen niet billijken. Werd hij maar één keer van zijn leven het waardig om een afgezet mens te zijn. Werd hij maar één keertje waardig om een verworpeling te zijn. Ja, maar dat is toch nogal wat. Ja, maar dat leert de Heere de zijne hoor. Die hebben tijden in de leven. En dan gaan we niet over zwarigheid, maar gaat om de waarheid. Dat ze zich in de hel thuis weten hoor. Geloof ik niet. Dat is een erfdeel die het weet. Die kunnen niet eens naar de hemel toe, mens. Die weten het als God ze laat liggen. Dat God eeuwig rechtvaardig is. Dan moet je niet napraten. Klok gekneld in de banden van de dood. En de angst van de hel. Maar alle troost dit mis. Maar dat kon zo niet komen. Waar de Heer wel zijn keurlingen brengt. Op dat plaatsje. Als waardeloze. Als uitgeschud stof. Voor het aangezicht van de hemel. Saul heeft die lege plaats gezien. En nou. Hoe moet dat nou? Met zijn plan. En dan heeft hij gekeken, staat er in de schrift van vanavond, naar zijn jongen. Hij weet het, zal hij straks zeggen. Hij weet van de omgang tussen David en Jonathan. Hij weet het, hoe dat ze elkaar verkeren. Dacht u, als God in het leven van uw kinderen de wonderen van genade verheerlijkt. En ze zouden de gezelschappen zoeken. En dat volk begerend ontmoeten dat de Heere vereist. En de contacten hebben met degene die door diezelfde geest geleid worden. Maar dat zou niet aan u voorbij gaan hoor. Nee, dan kreeg die jongen van jou andere vrienden. En dan kreeg dat meisje van jou andere vriendinnetjes. En dan kreeg je zelf ook andere vrienden. Dat zou toch niet verborgen kunnen blijven. Alzo is dat leven van Jonathan bij Saul niet. Zal hij straks zeggen, ik weet, zeg je, dat je de zoon van Izaï kiest. Ik heb nog wel een voorbeeld in de schrift gelezen. Ja, wat is het waar dat beeld gelijkvormig moet wezen. Zoals David een prooi van de hel is. Heeft die grote meerdere David doen zingen. Dat hij een prooi was. Een edicteug was een gunstbewijs. Ze hebben zijn rug geploegd. En van hem staat geschreven. Mijn broederen ben ik vreemd. En van elk onteerd. En onbemind de kinderen mijner moeder. We moeten dat beeld toch wel gelijkvormig leren worden. Heel de wereld achter je aanhuppelt. Dan moet je niet zo blij mee wezen. Maar als je nog verklaard mag liggen in elkanders leven en elkanders hart, dan moet je de hemel maar voor prijzen. Saul die vraagt aan zijn zoon, die hij kent in zijn leven. Want wat God doet, dat gebeurt niet in het verborgene. Dat komt in je gezinnetje openbaar. Leef je ook zo dat je man wel eens zegt, wat is er met mijn vrouw aan de hand? En zegt, moeders, leven jullie ook zo dat je zegt, hé, wat er met mijn man tegenwoordig gaande is, ik weet het niet. Je kan hem nergens meer bij krijgen. Die gaan maar in de eenzaamheid. Soms overloop ik hem, boven op zolder, daar ligt hij naar God te schreeuwen. En dan zeg ik, wat is er, man? Zegt hij, ach, niks. Vee zo je kinderen ook nog wel eens in de binnenkamer. Gaat om de praktijk, hoor. Ja, Saul, die weet van Jonathan en die weet van zijn leven af. En die kijkt zijn jongen aan. Een lege plaats, daar ging dat toch over. Luistert u. En hij zeide tot zijn zoon Jonathan. En dan komt alle grimmigheid en vijandschap naar buiten. Zijn woorden zijn als dolken. Ze zijn als spiezen. Ze blaken van dodelijk vergif. Hoe dan? Zo zeide Saul tot zijn zoon Jonathan. Waarom is de zoon van Izei nog gisteren, nog heden tot deze spijze gekomen? Nee, hij zegt niet, zeg, weet jij soms waar David is? Of mijn schoonzoon, waar zou die zijn? Want ik heb hem gisteren gemist en ik heb hem vandaag ook gemist. Maar de bitterheid die spuugt uit zijn woorden. De zoon van Izei. Verachtelijk spreekt hij over hem die de beminde des Heren is. De zoon van Izei. En wezen kan het niet anders. Of een kind van God die moet veracht zijn door de wereld. Want hun leven is een rechtstreekse getuigenis tegen het leven van de mens buiten God. De zoon van Izei. Hij heeft hem veracht tot in het diepst van zijn ziel toe. Waarom? Waarom? Ik dacht dat genade doet buigen. Ik dacht dat genade jaloers maakt. Ik dacht dat genade een betrekking kan geven. Ja, dat doet genade ook, maar niet bij iedereen. Natuurlijk. Geef genade jaloersheid. Natuurlijk geef genade betrekking. Dat kan ik lezen in de beginsels van het leven van allen die door de Heere worden wedergeboren. Die krijgen een onverklaarbare betrekking op dat volk. Weet je hoe? O God, wat zijn dat gelukkige mensen. En Heere, wat ben ik toch een ongelukkig schepsel. En als ik jou vraag, waarom ben je dan toch zo ongelukkig? Dan zouden ze zeggen, ik ben onbekeerd. Maar dan in de ware beleving. Waar is die zoon van Izei? Zo heeft hij verachtelijk gesproken over een keurling van God. Nou, volk Gods, als de wereld je veracht. Of verachtelijk over je spreekt. En als de wereld je niet moet. Dat is toch geen vreemde zaak. Dat hebben ze hem ook niet gemoeten. Die buiten de legerplaats geleden heeft. En toen de vraag van Pilatus kwam. Wat moet ik dan doen met Jezus. Die zich de koning der Joden noemt. Hebben ze gezegd, weg met deze kruisen. Dat nieuwe leven zal toch die gelijkvormigheid ook daarin moeten betrachten. Waar is die zoon van Izei? Ja. En weet je, dan hebben we het over die vriendschap, hè? Die wonderlijke vriendschap. En Jonathan antwoordde Saul. En moest over die fijne woordkeus die hier in de tekst tot ons komt dus denken. Saul heeft gezegd, de zoon van Izei. En Jonathan zegt, David? David? Die bedoel je toch, David? Zo kent het volk in Israël hem toch? Er staat toch dat hij de liefde had van de knechten van Saul. Hij was toch David die daar tokkelde op de harp. Dat was toch David die met zijn dochter Michal getrouwd was. Dat was toch David die in het leven van Israël bekend werd als onder de bijzondere zorg en leiding Gods te verkeren. Het is of Jonathan met deze woorden onmiddellijk zijn vader corrigeert. Hij zei, je bedoelt David. Wat een wijsheid, maar ook wat een keus komt er dan in dit leven openbaar. Voorwaar, ik ben toch een vriend, ik ben toch een metgezel van allen die uw naam ontmoeten vrezen. Afblijven van Gods volk. Ja, afblijven van Gods kinderen. David bedoel je. Nou, daar wil ik wel wat van zeggen. En dan ga Jonathan spreken over een overeenkomst die hij met David, waarvan hij zegt dat dat een liefde is die de liefde der vrouwen vele malen te boven gaat. Hij zegt, geen gesprekje gehad met David. Het feest van de nieuwe maan is toch een familiefeest. Wel, er is vanuit Bethlehem is de oudste zoon gekomen van Isaïe, Eliab. En die heeft hem gevraagd of hij te midden van zijn broeders dat feest van de nieuwe maan wilde vieren. En David heeft dat begeerd. Hij is niet door genade boven de anderen gegroeid. Luister een oor. Maar door de genade is hij juist meer verbonden geraakt met dezelfde die uit dezelfde wortel voorkomen. Genade is mededeelzaam en genade verheft zich niet. Het was zijn begeerte, vader, om naar Bethlehem te gaan. Daar heeft God hem immers gevonden. Oh, wat zou Saul moeten begrijpen als hij dat met Jonathan zou bespreken. Waarom wilde David dan dat feest der nieuwe maan in Bethlehem vieren? Wel, dat was het feest van de bevrijding. Dat was het feest om God te danken voor zijn leiding. Het feest om God te erkennen voor zijn trouw. Daar heeft God hem bekeerd. Dat vergeet hij nooit meer. Weet u plekje? Daar heeft God hem opgeraapt. En u weet ook hoe. Daar heeft God hem gezalfd. Daar heeft God hem geroepen. Daar heeft God hem bekwaamd. En als hij dan een boodschap krijgt van zijn vaders huis, om daar in Bethlehem dat feest der nieuwe maan te vieren, was dat in zijn hart om daar getuigenis te geven van de wonderlijke leidingen Gods in zijn leven. En toen hij vroeg of hij er naartoe mocht, hebben gezegd, ja hoor, ga jij maar feest vieren daar in Bethlehem. Duidelijk? Had er nou maar in dat hart van die Saul geleefd. Ach, wat had ik daar graag bij willen zijn. In die ontmoetingen met die oudjes daar in Bethlehem. Zoals dat nieuwe leven die begeerte kent. Om samen te zijn waar Gods volk. Maar die man komt in al de facetten van zijn leven. In zijn boosheid openbaar. Heb je ook wel eens van die feestplekjes in je leven? Als God je terugleidt in je leven, zo'n wonder, oh. Want dat leven kan soms zo bedekt en zo verborgen zijn. En zo gesloten zijn. Dat kan soms zo ver af zijn. Maar hij vernieuwt het aardrijk, staat er. En op die plaats zou David dat feest der nieuwe maan kunnen vieren. En met die kerk van de oude dag uitroepen. Ik ben met verse olie overgoten. Hoe je denkt zo. lang is geleden, je God ontmoette. Wat zijn de uitlatingen van Gods genade met de bewustheid in je eigen leven. Om te zingen met die kerk van loutere goedheid, liefde, koorden en waarheid zijn de zere parren. Nee, David is in Bethlehem, bij zijn broers en bij zijn oude vader Izaï. En daar zijn ze het feest van Gods beloften aan het vieren. Zo heeft deze Jonathan dat leven van David even getekend. En vlak achter die ontmoeting komt dan dit wat vanavond onze aandacht vraagt. Hij heeft gevraagd aan me, laat me toch gaan. Ons geslacht heeft een offer in de stad, namelijk een bijzondere offerande aan de Heer voor de weldaden die zijn bewezen. En mijn broeder heeft mijzelf geboden. Heb ik nu genade in uw ogen gevonden, laat mij toch ontslagen zijn dat ik mijn broeder zie. En hierom is hij aan de koningstafel niet gekomen. Ik heb je zo vaak in die Bijbellezing gezegd, die keuze, dat nieuwe leven wordt zo vaak steeds maar opnieuw voor een keus geplaatst, ook in onze tijd. Nee, we gaan het maar niet hebben over krantartikeltjes en alles. Maar mensen, meer dan ooit zal dat nieuwe leven een keuze moeten doen. We houden vast aan de waarheid. We houden vast aan de bevindelijke leiding die God met zijn kinderen houdt. We houden vast dat de mens dood ligt in de zonde en de misdaden. We houden vast dat de mens moet wedergeboren worden. We houden vast dat er een genadewonder is van stap tot stap in het leven van zijn kinderen. Die waarheid houden we vast. Al valt dan wel, dan loopt de kerk leeg, mensen, als je God maar overhoudt. Ik lees de reactie. Hierom is hij aan s koningstafel niet gekomen. En toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. En hij zeide tot hem, gij zoon der verkeerde in wederspannigheid, weet ik het niet dat ge de zoon van Izaï verkoren hebt. Hij brandt in toren, staat. In mijn gedachten moet u eens even denken, mensen. Het feest van de nieuwe maan. Het feest van de belofte. Het feest van de vrede. En daar zie ik die koning overeind komen. En ik zie zijn ogen als vuurvlammen. En ik zie zijn gelaat vertrekken in een bittere toren en een bittere vijandschap. Moet je even denken. Omringd van de edelen, Abner zit naast hem, zijn officieren zitten naast hem, het volk zit naast hem. En dan komt die man overeind in bittere woede en vijandschap. O, als ogen kunnen doden, dan zouden er heel wat kinderen van Gods niet meer op de wereld zijn. Ik lees mijn overdenking. Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. Ja, weet je waarom? Waarom is deze vader boos op zijn zoon? Moet je even denken. Waarom is deze vader boos op zijn zoon? Omdat deze zoon het opneemt voor een kind van God. Dat is wat. Omdat Jonathan het opneemt voor een kind van God. Omdat hij het opneemt voor Gods zaak. Omdat hij het opneemt voor Gods eer. En Saul heeft dat zo doorzien. Dat in deze keus die nu valt, zal ik je straks duidelijk maken. Dat Jonathan hem nu loslaat. Volkomen loslaat. En dan gaat deze man tot in de diepste zijn eigen kind vernederen. Die uitdrukkingen die hier staan, die moesten eigenlijk breed met u worden doorgenomen. U kunt ze op verschillende plaatsen in Gods woord vinden. En we moeten de schriften met de schriften vergelijken om duidelijkheid te geven over wat er hier gebeurt. Woedend staat hij naar zijn jongen. Hij zegt eigenlijk, weet je wie jij bent? Jij bent een hoerenkind. Je bent een kind van een verkeerdheid. Later zegt hij in hetzelfde vers, tot schande van je moeder en de schande van haar naaktheid. Verschrikkelijk dat ze zo'n zoon gebaard heeft. Dat bedoelt het. Hij vernedert deze jongen tot in het diepst van de hel. Hij vernedert hem. Hij zegt letterlijk, je bent mijn zoon niet. Je bent een bastaard. Omdat hij kiest voor God. En hij kiest voor ons volk. Het is waar. Saul had wel gelijk. Naar het vlees was Jonathan een kind van hem, maar naar de geest niets. Hier komt de scheiding die God zo vaak in het leven van zijn kinderen trekt. Onbegrijpelijke scheidingen soms, waar je later pas het profijt van gaat leren. O, zegt hij. Toen ontstak gij zoon der verkeerde in weerspannigheid. Weet ik het niet dat ge de zoon van Izei verkoren hebt tot uw schande. En tot de schande van de naaktheid uw moeder. Omdat hij zijn prooi kwijt is. Gaat hij zelfs zo ver. Calvijn heeft er wel 4 bladzijden in zijn commentaar over geschreven. Hoe Saul weer ook spuurt naar zijn eigen vrouw. Sommigen zeggen dat de moeder van Jonathan een kind des Heren was. En dat Saul dodelijk vijandig staat tegenover het leven van zijn vrouw. En dat hij nu de gelegenheid te baat neemt. Want dan heeft hij ook de band gezien tussen Jonathan en die moeder. Die moeder die hem opgevoed heeft in de vreze Gods. Die moeder die hem voorbereid heeft door een plaats in Israël. Die moeder die hem met alle liefde omringd heeft. Hij zegt, de naaktheid van je moeder getuigt tegen je. Wat kan iemand beledigend, vernederend zich uiten? Alleen, daar staat dat geschreven. Luistert uw kinderen Gods. Ook van dit, de smadingen dergenen die u smaden, ze zijn op mij gevallen. O, wat een wonder. Als dat eens waar mag wezen in je leven. Dat je te midden van alle hoon en smaad bij God mag eindigen. En de Heere dat eens waar maakt in ons leven. Ach, die smadingen. Die u smaden, die zijn op mij gevallen. Die heb ik voor mijn rekening genomen. En zo liggen er lessen, ingrijpende lessen in deze zo wonderlijke geschiedenis. Waarin zulke diepe wegen ons getoond worden die God wil gaan met één van zijn kinderen. Jonathan, door zijn eigen vader vernederd. Als een bastaard, te midden van de edelen van Israël. Terwijl al die mensen die daar zitten, ook Jonathan kennen, ze kennen hem. Jonathans godsvrees was bij Israël bekend. Diezelfde jongen, weet je, die met zijn zwaard een heel leger van de Filistijnen op de vlucht joeg. Die het met God durfde wagen. De God van hemel en aarde zal het ons doen gelukken. Die officieren en Abner weten ook wie Jonathan is. En dan wordt hij vernederd. Ik weet dat je gekozen hebt, schatje. Gekozen voor die zoon van Izei. Want al de dagen die de zoon van Izei op de aarde leven zal, zo zal gij nog uw koninkrijk bevestigd worden. Hoor je wat hij zou zeggen? Deze man, ik heb u daarnet dat eventjes willen zeggen, die heeft nooit kunnen aanvaarden dat God zijn koninkrijk van hem weggenomen had. Die is altijd nog van gedachte dat hij koning is. Nog altijd van gedachte dat dat koninkrijk van Saul zal bestaan. Die nog altijd meent dat dat koningschap in zijn geslachten verder openbaar zal komen. Hij zegt, zolang die zoon van Isaï leeft, zal dat koninkrijk nooit bevestigd worden. Nou neemt dat maar over, hoor, mijn medereiziger. Dat koninkrijk van Saul, dat zal nooit meer overeind komen. Want eeuwig bloeit die gloriekroon op dat hoofd van Davids grote zoon. De Heere zal voor zijn eigen zaak instaan. Maar als Jonathan dit hoort, uw koninkrijk zal niet bevestigd worden. Wat moet er dan in het hart van die vrome jongen wel zijn? Ach vader, kan je nou niet voor God buigen? Weet je dat het zo'n wonder is als een mens eens een keer voor God mag buigen? En weet je wat we hier leren? Dat een mens die tegen God staat, maar door blijft gaan, alsof er nooit geen einde aan zou. Ons koninkrijkje is van ons afgenomen. Die kroon is van onze hoofden gevallen. En die kroon die zal omgekeerd worden. En waar deze man zal nooit kan komen, daar komen nou Gods kinderen terecht. Echt waar. Een onkroond en een ontroond volk. En weet u, dan moet ook Jonathan hier een antwoord op geven. De keus van zijn leven. Weet je wat er gebeurt? Nu stelt Saul zijn zoon, zijn Jonathan, voor een ontzaglijke keus. Je hebt gekozen voor die zoon van Isaï. Ga hem halen. Daar staat in deze woorden die wij overdenken. Want al de dagen die de zoon van Isaï op de aardbodem leven zal, zo zult gij nog uw koninkrijk bevestigd worden nu dan. Schik je, haal hem tot mij. Hij is een kindersdood. Wat gebeurt daar aan die tafel? Te midden van dat feest van de nieuwe maan. Schik je, letterlijk. Denk maar aan Amos. Die de opdracht geeft aan Israël, schikt u om uw God te ontmoeten. Wat dat betekende? Wel, dan nodigt de profeet Israël uit in de strijdperk te gaan met God. Schik je om uw God te ontmoeten. Nu zegt Saul tegen je dan, schik je. Gord je aan, wapen je tot de strijd. Nu kies je. Nu kies je hier te midden van het gezelschap. Nu kies je mijn kant. Schik je, ga. Dat is een koninklijk bevel. Een koninklijk bevel. We lezen toch maar al te duidelijk. En haal hem tot me. En dan moet Jonathan een groep gewapende soldaten meenemen. Om David te halen. Want hij is kindersdood. Hij is gevonnist. Je hebt geen ruimte, Jonathan. Nu moet je kiezen. En dan, gemeente, gebeurt er op dat feest der nieuwe maan iets ontzaglijks. Nu zweert Jonathan zijn vader af. Want dat koninklijk bevel weigert hij. Dat weigert hij. En die opdracht, die weigert hij. Hij laat zich niet meer commanderen door de hel en door helse vazallen. De strijd die openlijk van hem gevraagd wordt om de wapens op te nemen tegen zijn vriend en tegen een kind van God. Nou zegt Jonathan, stop. Hier is de grens, vader. Want je kan natuurlijk de vraag stellen, ga ik zo wel op in. Waarom pakt Saul toch die spies? Waarom? Omdat op dit moment zijn eigen zoon hem afzweert.
Daarmee staat hij aan de zijde Gods. Daarmee kiest hij voor God. Daarmee kiest hij voor David. Daarvoor kiest hij voor de uitvoering van Gods raad. En daarom is die Saul zo woedend. Zijn eigen zoon weigert nog langer hem als koning te erkennen. Er zijn lieve lessen in. Hier wordt de scheiding getrokken. Zijn wapens opnemen tegen zijn vriend. Zijn wapens opnemen tegen een kind van God. Hij zegt, dankjewel. Benauwd van een kind van God zijn. En je een kind van God noemen. Nee. Dat volk, dat staat altijd achter elkaar. Dat volk, dat neemt er voor elkaar op. Een vriend wordt in de benauwdheid geboren. En een broeder heeft een alle tijden lief. Mensen. Hier wordt Saul in de toppunt van zijn boosheid ontdekt. Als koning zegt hij tegen zijn zoon, wapen je, gaat hem halen. Je wapens oprichten tegen je harte vriend. Hij zei, nee koning, dat doen we niet. En hier liggen de grenzen, denk ik. Die ons ook nu weer getoond worden. Hoe kwam het dat tijdens de omwandeling op aarde, maar een klein hoopske achter hem bleef, die Davids zoon en Davids heren was. Waarom is Psalm 2 zo waar geworden? Waar Petrus van spreekt, en waarheid zijn vergaderd, tegen uw kind Jezus, die overheden, en al die machten, en al die krachten, in wezen vergaderd, tegen uw heilig kind Jezus. En dan roept de apostel uit. Want hier is geschreven wat de dichter van Psalm 2 zegt. Waarom woeden de heidenen? En waarom bedenken de volken in ijdelheid? En de overste raden. Ze beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalde. Jonathan zegt, dat doe ik niet omheen. Ga. Hij is een kind des doods. En nou ga Jonathan wat zeggen. En dat voert me naar mijn laatste gedachte. Maar we gaan eerst samen daarvan zingen. Psalm 25. Oh, je mag het met heel je hart meezingen. Maar waar is? 25. En het was nog een kind van God die het zong ook. Hoed mijn ziel. Red ze uit noden. Maak me niet beschaamd, o Heer, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Ik wacht op u en mijn ellenden. Laat uw hand in tegenspoen Israël verlossing zenden. 10 van 25. Thank you. de heerlijkheid van het koningschap behoorde de oefening van de rechtspraak. Even denken. Het behoorde tot de heerlijkheid van koningschap. Namelijk de rechtspraak. Denk maar aan Salomo, weet je wel, met dat kind. Bijzondere zaken werden bij de koning gebracht. Je weet van later dat David eraan herinnerd werd door de profeet. Als er rechtszaken waren, dat hij rechts moest spreken. Behoorde bij koningschap. Deze koning spreekt een vonnis zonder recht. Een vonnis zonder onderzoek. Een vonnis des doods. Welke zijn grondslag niet vindt in de wetteserie. Maar als een mens door alles heen is, dan vecht hij. En dan alles wat hem in de weg staat, roeit hij uit. De geschiedenis der volken, de dictatuur der volken bewijst dat als een mens bepaalde dingen voorstaat en er staat iets of iemand in de weg, dan is die mens in staat alles uit te roeien. Hier vinden we de diepte van de val getekend in een mensenleven. Hij is een kind des doods. En nu gaat Jonathan wat zeggen. Ja, moet luisteren wat hij zegt. Toen antwoordde Jonathan Saul zijn vader. En zegt, vader moet luisteren. Waarom zal hij gedood worden? En wat heeft hij gedaan? Dat wil dus zeggen dat hij in de dadelijkheid de rechtspraak van zijn vader afwijst. Niet alleen de opdracht die hij krijgt, maar dan zegt hij ook de heerlijkheid van je koningschap, die als rechter Israël zijn moest. Vader, het is duidelijk, die aanvaard ik niet. Nou moet je recht spreken, eerlijk recht spreken. Wijs naar de schuld. Wijs naar de oorzaak van je vonnis. Wijs naar de dwaasheid van David. Toe, waarom vonnis je hem? Ik heb erover zitten denken. Wat een wonder dat een vriend in de benauwdheid het zo voor je opneemt. Ik heb ook zitten denken. En toen dacht ik aan Jozua, de hoge priester. Hoe de Satan hem ook beschuldigde, weet je wel. En dat de Heere zegt, deze die jij beschuldigt is met een vuurbrand uit het vuur gerukt. Doet hem de wisselkleding aan. Zet hem een koninklijke hoed op zijn hoofd. Want ik heb zijn misdaad van hem weggenomen. Zou me te ver voeren. Anders zou ik vanavond er wel eens op in willen gaan. Hoe God de rechtszaken van zijn gemeente richt. Hier Jonathan als die grote tussentreder. Jonathan die het voor een bedrukt volk opneemt. Jonathan die het vonnis over zijn kinderen duidelijk wil hebben. Ja, dan zijn er nogal wat lessen te leren in deze geschiedenis. Kort samengevat, neem dat dan maar mee. Bestreden en verdrukte erfenis. God neemt het voor zijn kerk. Ook dat wordt hier in deze schriften bewezen. En wat gebeurt er nu in deze? Wel duidelijk wat ik u gezegd heb. Neef Jonathan daarmee zijn vader afgezworen. Jonathan heeft hem in de uitoefening van het bevel niet aanvaard. Ook in de oefening van de rechtspraak heeft hij hem een openbaar te schande gemaakt. Nu weet Saul dat Jonathan hem niet meer aanvaardt. En dan kan het niet anders. En dan begrijp ik waarom deze man naar die pijl grijpt. Nu kan het niet anders. Nu moet en zal hij zich handhaven tegenover degenen die omheen zijn. En dan staat hij op. Ik heb gezegd, alles zal uitgeroeid worden wat hem in zijn plannen in de weg staat. En ik zie hem staan, gemeente, en ik zie die pijl suizen naar zijn eigen zoon. En gooi mis. En gooi mis. Hou je er rekening mee dat hier Gods bijzondere bescherming over zijn kinderen is. En die rusteloos mijn val, wreed en wrevelmoedig zoeken. Ja, dat zeg ik met grote vrijmoedigheid vanavond. Kinderen Gods, de hel gooi mis hoor. De hel gooi mis. Daarom hulp van God verkregen hebbende, staan we nog tot op deze dag. En hij zal zijn werk voor mij volenden. Ja, zo gooit, maar hij gooit mis. Omdat ook deze Jonathan in de kracht Gods bewaard wordt tot de zaligheid die ze bereid is van voor de grondlegging de wereld. Dan heeft die gemeente Gods op aarde, ook vandaag en de nacht, daar nog een pleitbezorger in de hemel, begrijp je? Vader, vertelt het eens, op welke gronden is het dat je hem schuldig verklaart? Wat heeft hij misdaan? En dan kan hij daar natuurlijk geen antwoord op geven, alleen het antwoord van boosheid en vijandschap. En dan gooit hij hem mis. En dan gebeurt er bij dat feest der maan, die tweede dag waar we vanavond bij zouden stilstaan, nog iets wat onze aandacht moet hebben. Ik lees, en daarom stond Jonathan op in de tafel in de hittigheid des torens. Nu wil hij, en dan druk ik me voorzichtig uit, maar ik hoop dat je me begrijpt. Nu wil hij niet langer met die huichelachtige godsdienst meelopen. Duidelijk? Want daar in het feest van de nieuwe maan, waar offers gebracht zijn, waar priesters geblazen hebben, waar offeranden zijn, waar het woord is, daar heerst de bitterste vijandschap tegen het leven dat het God is. En nu kan deze Jonathan zich daar niet meer mee verenigen. Er is niks erger dan huichelachtige godsdienst. En hij staat op. Gekrenkt. Zeker diep gekrenkt. Door de woorden van Saul die hem een bastaard verklaard hebben. Een hoerenkind genoemd hebben. En ik weet het. Als je Jonathan tussen vier ogen zou ontmoeten. En zeggen, Jonathan, ben jij een kind van God? Of Jonathan, heb je ook wel eens de gestalte in je dat je denkt, ik ben meer een bastaard dan een kind Gods? Dan zou die man gezegd, oh ja, oh ja. Ik voel me zo meer een bastaard als een kind van God. Maar weet je wat nou zo'n wonder is? Dat God me vrij verklaard heeft, want die door de geest Gods geleid worden, dat zijn kinderen Gods. En dan gaat deze Jonathan uit dat gezelschap van deze huichelachtige godsdienst. Dan houdt hij niet zoveel meer over. Ja, hij houdt God wel over. En hij houdt een vrije conscientie over. En hij houdt een vrije toegang naar de hemel over. Want ze kunnen dat genadeleven wel benauwen, maar niet wegnemen. En het geschiedde, ja, toen stond Jonathan op en hij at op de tweede dag der nieuwe maan geen brood. Voor hem is het geen feest. Het feest van de nieuwe maan viert hij niet. Als hij geen brood eet, dat wil zeggen dat deze dag voor Jonathan een dag van vasten is geweest. Van afzondering tussen God en zijn ziel. En ik denk dat Saul nu veel, veel angstiger zou moeten zijn dan toen Jonathan bij hem aan de tafel zat. Want gemeente, een kind van God die in de binnenkamer komt. Een kind van God die heilig leert vasten. Een kind van God in de afzondering tussen God en de ziel. die zijn zaken bij God brengt, van zijn kind Gods, daar moet je benauwd van wezen. Daar moet je benauwd van wezen. Jonathan, op het feest van de nieuwe maan, aan het vasten, in de afzondering, om nu zijn zaken bij God te brengen. We lezen het in de schrift. Want hij was bekommerd om David, omdat zijn vader hem gesmaad had. Hij is met diepe wonden in zijn ziel in de binnenkamer gekomen. En toen kwam die tweede dag ten einde, waar we vanavond over moesten spreken. Een kind van God in de binnenkamer. Hoezo zal die nacht doorgebracht hebben? Dat kan ik iedereen begrijpen. Een bittere wrevel in opstand. Hoe zou Jonathan die nacht doorgebracht hebben? Wel, ik denk met smeking en vasten voor het aangezicht des Heren, om de zaak van David bij God te mogen brengen. Gelukkig volk dat elkander zaken bij God kan brengen. Een sterk volk dat in de strijd met elkander in de binnenkamer zijn zaken bij God kan kwijtraken. Dat is een nacht geweest van zuchten en van geween. En David. David zit er eenzaam in het veld. Met zijn onbegrepen wegen. Met zijn onopgeloste zaken. Straks zal hij als een veldhoen over de bergen Juda moeten verlaten. Voorwaar, dan is er geen plaats meer in het land Juda. Ook daarin moet hij de voetstappen drukken van hem die gezegd heeft dat de vossen holen hadden en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen niet had om zijn hoofd op neer te leggen. Een eenzaam mens. Maar ik denk toch aan Psalm 3, waarin hij zijn ziel voor God mag uitgieten. Sta op. Verlos me hier. Gij hebt, o God, wel hier getoond voor mij te waken. Mijn haters onderdrukt en het gevaar ontrukt. En gesloeg hem op de kaken. Verbrijzeld onverwachte tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij hier alleen gezijd, verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Amen. Heere, de bladzijden van uw woord, ze getuigen van de strijd van uw kerk op de aarde, van de machten die zich opmaken tegen dat leven dat uit u is. En hoe benauwd kan het dan wezen voor uw kerk op de aarde? Een Elia kwam in de binnenkamer en schreeuwde het uit. Ze hebben uw altaren omgeworpen, uw profeten gedood. En ze zoeken mijn ziel en nemen ziel nu maar weg, o wat een wonder. Dat u hem toen bemoedigd hebt dat er nog 7000 waren die de knie voor Baal niet hadden gebogen. En alzo zal er zijn en blijven een overblijfsel naar de verkiezing uwer genade, als in die dagen naar uw beloften. Lieve koning, dat we de strijd maar eerlijk durven omschrijven. Dat we ook zouden begrijpen dat u in deze uw kerk komt te louteren. De staat, en ze komen uit de grote verdrukking en hebben de klederen gewassen in het bloed. Opdat ook uw strijdende kerk zijn sterkte zou vinden in u. Laat er wat onderwijs uit mogen vallen voor veler harten. Heere, u zult het waarmaken, zo moet de koning eeuwig leven en bedelk met diep ontzag. Gedenk ieder van ons en omstandigheden en des harten, behoed en bewaard over alle wegen, geef nog wat mee in de nalezing, verzoen het tekort om Jezus wil. Amen. We zingen als slotversje het twaalfde vers van Psalm 140. Ik weet dat God, getrouw in het rechten, des armen rechtszaak daar hij schrijdt. Hoe vals hem de ontrouw moog betichten, beslissen zal naar billijkheid. Het 12e vers van 140. MUZIEK Althans, heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes, zij met u allen. Amen.